Ik wil vandaag verder gaan nadenken met jullie over de gedachten waar we al enkele weken over aan het nadenken zijn. Met uitzondering van vorige week zondag, dat was even een iets andere les. Maar over de invloed van de Joodse leraren, de christenen uit het Jodendom, die zijn gaan leren dat de christenen uit de heidenen de wet van Mozes moesten navolgen. En ik heb gezegd dat zeker in de begintijd van de gemeente, dat dat voor een hoop problemen onder de christenen heeft gezorgd. En een van de brieven in het Nieuwe Testament, waar we duidelijk zien dat het een groot probleem was onder de christenen, is de brief van Galaten. En daar wil ik vandaag wat tijd met jullie gaan in doorbrengen, om eigenlijk te gaan zien wat die brief nu daarover te zeggen heeft. We weten dat Paulus, dat hebben we gezien in zijn eerste reis met Barnabas, was ook doorheen de streek van Galatië, de Romeinse provincie in Galatië, getrokken. Er waren verschillende steden waarin hij het evangelie heeft gepredikt, ook aan de heidenen. Dat zijn mensen uit de heidenen, die hebben zich bekeerd van de afgoden tot de levende God. En Paulus was een apostel, hij kon tekenen en wonderen doen. En op een gegeven moment zijn daar die Joodse christenen toegekomen en die zijn daar beginnen te leren. Ja, maar hou heidenen, jullie moeten ook jezelf laten besnijden en de wet van Mozes navolgen. Dat is wat we in Handelingen 15 dinsdag hebben gezien. Waarvoor Paulus en Barnabas ook naar Jeruzalem zijn gegaan. Nu hoofdstuk 2 lijkt mij, als ik dat goed begrijp, dat dat hetzelfde beschrijft als wat Paulus heeft meegemaakt tijdens zijn reis naar Jeruzalem in Handelingen 15. Maar wat zou het eerste zijn wat die Joodse christenen die daar die verkeerde leer predikten dat de wet van Mozes moest nageleven, wat zouden zij het beste kunnen doen om hun punt kracht bij te zetten? Wel, de autoriteit van Paulus ondermijnen. Door eigenlijk Paulus zijn apostelschap in twijfel te trekken. En als we zien hoe Paulus zijn brief gaat beginnen, ja, we zien dat Paulus duidelijk maakt wie hij is. In vers 1 van Galaten 1 zegt hij, ik ben een apostel, niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader die hem heeft uitgewekt uit de doden. Dus Paulus begint al direct met de puntjes op de i te zetten. Ik ben een apostel van Jezus. Ik ben niet zomaar iemand. Nu, de mensen die dit lazen, die waren beïnvloed door die valse leraren, die eigenlijk Paulus zijn apostelschap in twijfel trokken. Die zeiden van die Paulus, dat is eigenlijk maar een mens. Die heeft het ook maar van mensen gehoord wat hij predikt. Maar Paulus zegt nee, Jezus heeft mij aangewezen. De Vader heeft mij aangewezen om een apostel te zijn. En dan gaat hij ook verder door te stellen wie Jezus is. Hij gaat, en dat is heel belangrijk, want waarom begint hij zo? Deze mensen leerden dat er een andere manier was om behouden te worden. En Paulus zegt in zijn beginbrief, wie is Jezus? Jezus heeft zichzelf gegeven in vers 4 voor onze zonde. Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld naar de wil van onze God en Vader. Dat Jezus gekomen is in de wereld, is de wil van de Vader geweest. Niet zomaar een accidentje, niet zomaar iets wat Paulus verzonnen had, het is de wil van de Vader. En Paulus is verbaasd. Als hij terugdacht aan de broeders en zusters waar hij het evangelie gepredikt heeft in de streek van Galatië, dan was hij nu verbaasd. Waarom was hij verbaasd? Wel, in vers 6 zegt hij dat ook, waarom hij verbaasd was. Wat is er gebeurd, zegt hij tegen de broeders en zusters. Jij laat u zo schielijk, dat wil zeggen zo vlug, laat jij u van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, afbrengen tot een andere evangelie. Paulus had hen een evangelie gepredikt, en nu waren er andere mensen gekomen, die andere dingen zeiden, die niet juist waren, die vals waren, en zij geloofden dat. Zij hadden dat ontvangen. Maar Paulus zegt, wat zij u verkondigd hebben, is geen evangelie. Dat is geen goed nieuws. Dat is niet het goede nieuws van Christus. Die brengen u een verwarring, zegt hij. En Paulus stelt hen de vraag, in vers 10. Waarom doe ik wat ik doe? Zegt hij tegen zijn broeders en zusters in Galatië. Doe ik wat ik doe om mensen te winnen? Om mensen naar de mond te praten? Of doe ik dat om God te behagen? En natuurlijk, zegt hij, wat ik doe, doe ik om God te behagen. En dat, zo begint hij zijn brief. En in vers 11 gaat hij dan ook verder en bevestigt hij wat hij eerder al gezegd heeft. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens. Want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Nu, zij kenden Paulus, maar zij waren gaan twijfelen aan wie Paulus was, omdat die leraren die daar gekomen waren, die we hadden gezegd, ja, maar die Paulus, dat is maar gewoon een mens. En wat die Paulus zegt, dat heeft hij zelf van andere mensen geleerd. Maar Paulus zegt, nee, Jezus heeft het mij geopenbaard, wat ik u hier leer, wat ik u geleerd heb. Dan gaat hij terug verwijzen naar wie hij vroeger was. Vroeger zegt hij, ik was ook een Jood. Ik was zelfs een betere Jood dan de meeste Joden van mijn tijd. Ik was zelfs gehoorzamer aan de wet van Mozes en aan de overleveringen dan vele van mijn voorvaderen, dan vele van mijn tijdgenoten. Maar vers 15 zegt, Jezus heeft zichzelf aan mij geopenbaard. En Jezus heeft gewild dat ik naar de heidenen zou gaan om hen het evangelie te verkondigen. En wat zegt hij in vers 17? Ik ben niet naar Jeruzalem gereisd. Ik ben niet naar de andere apostelen gegaan om te vragen, wat is nu het evangelie van Jezus? Wat moet ik nu de heidenen gaan prediken? Nee, Jezus had hem dat geleerd. En hij is direct vertrokken naar Arabië en het evangelie beginnen te verkondigen. Hij zegt in vers 18, 3 jaar daarna, dan ben ik voor 15 dagen naar Jeruzalem geweest. Maar 3 jaar lang was hij al het evangelie aan het prediken, aan de heidenen. En die 15 dagen heeft hij alleen Petrus gezien, dat is Kefas, en Jacobus, de broer van Heer. En voor de rest heeft hij niemand gezien van de apostelen. Dus de mensen die Paulus zijn apostelschap in twijfel hadden getrokken in de streek van Galatië, Paulus heeft nu de puntjes op de i gezet en gezegd van, oh, denk eens na wie ik ben. Denk eens na wat er is gebeurd. En denk eens na wat ze u verteld hebben. Dat klopt niet met wat de werkelijkheid is. En dan gaat hij verder. We hebben dat, in Handelingen 15 hebben we dat niet gezien. Maar kijk eens wat er staat in hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Daarna ging ik na verloop van 14 jaar weer naar Jeruzalem met Barnabas. En mij lijkt het dat dit dezelfde gebeurtenis is als wat we gezien hebben toen zij van Antiochië kwamen die Joodse leraren daar. En die kwamen daar leren dat ze zich moesten besnijden. En toen heeft de gemeente gezegd, jullie moeten naar de apostelen gaan in Jeruzalem om klaarheid te scheppen. En dit is waar Paulus over spreekt in hoofdstuk 2 vers 1. Hij zegt, 14 jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan met Barnabas en ik nam ook Titus mee. Maar wat we niet gezien hebben is, wat nu de aanleiding was waarom zij naar daar gingen. Wat zegt Paulus in vers 2? Ik ging op grond van een openbaring. God heeft het hem geopenbaard dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Maar Handelingen 15 en 14 hebben we daar niks van gelezen. En daar in Jeruzalem, zegt hij, heb ik eigenlijk gezegd, het evangelie dat ik predikte, wat ik al zo lang predik, en wat ik altijd gepredikt heb, het evangelie dat hij aan de heidenen predikte. En hij haalde een extra argument aan in vers 3, dat Titus die ook bij hem was, Titus was een Griek, hij was geen Jood. En toen ze in Jeruzalem waren, werd Titus niet gedwongen zich te laten besnijden. Dat is een argument in het voordeel van wat Paulus eigenlijk probeert te zeggen, je moet u niet laten besnijden. En ook in Jeruzalem werd Titus, een niet-Jood, niet gedwongen om zich te laten besnijden. Wat was de conclusie die er in Jeruzalem werd getrokken? In vers 7. Toen zij zagen dat mij de prediking van het evangelie aan de onbesnedenen toevertrouwd was, gelijk aan Petrus die aan de besnedenen, immers hij die Petrus de kracht gaf om apostel te zijn over de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen. En wat deden zij? Zij reikten de broederhand. Het evangelie dat Paulus al zo lang predikte, was het evangelie wat ook de apostelen predikten. Er was geen verschil. Er was geen dilemma. Er was geen conflict. Er was geen contradictie. Zij reikten de broederhand. Maar, toch was niet alles roze geur en maneschijn. Zelfs Petrus in vers 11 heeft op een gegeven moment zich laten misleiden om hypocriet te gaan handelen. Petrus moet je denken. Petrus komt in Antiochië en Paulus zegt, ik heb mij openlijk tegen hem verzet in vers 11. Waarom? Hij had niet gelijk. Hij was iets aan het doen wat niet juist was naar de waarheid van het evangelie. Want wat deed hij toen de christenen uit de besnijdenis nog niet waren gekomen, ging Petrus fijn met de heidenen aan tafel zitten. Daar komen de christenen uit de besnijdenis en wat doet Petrus? Trekt zich terug. Opdat hij niet zou laten zien aan de christenen uit de besnijdenis, oh, Petrus eet met onbesnedenen. En dat was hypocriet. En Paulus zegt in vers 14, hij zegt in vers 13, zelfs Barnabas die al jaren met hem aan het meegaan is, of jaren, weet ik niet, maar toch al lange tijd, zeker op zijn eerste reis, die weet wat de waarheid is. Barnabas liet zich ook meeslepen door die huichelarij. Want dat was niet juist. Wat zegt hij in vers 14? Toen ik zag dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus, Kefas dus, ten aanhoren van allen. Indien jij die een Jood zijt naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt jij dan de heidenen dwingen zich als Joden te gedragen? Nou ja, want eerst deed Petrus iets wat tegen de Joodse leren ging, namelijk eten met de heidenen. En dan gaat Paulus dat ook uitleggen. Dat de wet er niet meer toe doet. Dat een christen iemand is die dood is voor de wet. Wat zegt hij in vers 15? Wij geboren Jood en geen zondaren uit de heidenen, wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof in Christus Jezus. Daarom was Petrus fout in wat hij deed. Het is niet door het naleven van de werken van de wet dat een christen gerechtvaardigd wordt, maar een christen wordt gerechtvaardigd door het geloof in Jezus Christus. Wat zegt hij in vers 20 op het einde? En voor zover ik nu nog in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dat is wat een christen rechtvaardigt. Geloof in de Zoon van God. Vers 21. Indien er gerechtigheid door de wet is op het einde, dan is Christus tevergeefs gestorven. Dus Petrus was fout, was hypocriet en hij sleepte de andere broeders met zich mee en Paulus moest daar iets van zeggen. En dat haalt hij dus aan om aan te tonen, het probleem was wijd verspreid onder de christenen, dat die Joodse leraren uit de christenen, die christenen die uit de Joden kwamen, dat die dat overal gingen leren, dat je moest laten besnijden. En wat zegt Paulus in hoofdstuk 3? Tegen de gelaten. Tegen hen die gehoord hebben wat hij predikte, die de wonderen en tekenen hadden gezien die hij had gedaan. O onverstandige gelaten, wie heeft u betoverd? Wie heeft u dat ingeprent? Hoe komt dat jij dat hebt toegelaten, dat die gedachten plaats hebben gekregen in uw hart? Dat jij bent gaan twijfelen. En we gaan even zien hoe ver ze al waren, afgedwaald van de waarheid. En dan gaat Paulus hen vragen, hoe komt dat jij de geest hebt ontvangen in vers 2? Is dat ten gevolge van de werken van de wet? Of van de prediking van het geloof? En het antwoord is duidelijk. De werken van de wet hebben de geest niet gebracht. En dat wat de geest heeft geopenbaard. Het geloof heeft dat gebracht. Het geloof in Jezus Christus. Wat zegt hij in vers 4? Was het dan te vergeefs dat jij zoveel hebt ontvangen? Vers 6 gaat hij het voorbeeld aanhalen van Abraham. Abraham was een vriend van God. Abraham was een man van geloof. En Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Maar Abraham geloofde in God nog voordat de wet er was. En wat zegt hij in vers 9? Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend met de gelovige Abraham. Want alle, vers 10, die het van de werken van de wet verwachten, liggen onder de vloek. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dat niemand door de wet Dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk. Immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. Maar wat heeft Christus gedaan, zegt hij in vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. En toch hebben zij hun hart opengesteld om op een gegeven moment te gaan luisteren naar die leraren die zeiden, je moet de wet navolgen. Maar Paulus gaat die gedachte nog uitbreiden, want wat zegt hij in vers 18 van hoofdstuk 3? Hij zegt, als de erfenis van de wet afhangt, dan niet van de belofte. En juist door een belofte heeft God aan Abraham zijn gunst bewezen. Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken, is zij erbij gevoegd totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Dus God heeft aan Abraham een belofte gedaan dat in zijn zaad alle geslachten van de aarde zullen gezegend worden. En totdat die belofte zou komen, dat is namelijk de Christus, heeft hij gezegd in vers 16, Christus is die belofte, totdat Christus zou komen, heeft God de wet gegeven. En die wet zou er blijven, totdat het zaad zou komen waarop de belofte sloeg. Wat zegt hij in vers 23? Doch voordat dit geloof kwam, werden wij onder de wet een verzekerde bewaring gehouden, met het oog op het geloof dat geopenbaard zou worden. Daarom is de wet gegeven. De wet had een nut. Want toen Christus kwam, heeft de wet zijn nut vervuld. Vers 24, de wet is dus een tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof rechtvaardig zouden worden. Nu echter het geloof gekomen is, vers 25, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Waarom wilde Petrus dan doen, als de Joden kwamen, dat hij, dat hij zich terugtrok van de heidenen? Het geloof zegt niet dat jij moet terugtrekken van de heidenen. Je zit alle één in Christus. Allemaal hetzelfde geloof, hetzelfde evangelie. En Petrus liet zich meeslepen door die huichelarij. Barnabas liet zich meeslepen door die huichelarij uit vrees voor hen die de besnijdenis predikten. Dat ze meer bezorgd waren om wat mensen van hen zouden denken en zeggen dan wat de waarheid van het evangelie was. Vers 26, je zit alle zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Want gij alle die in Christus gedoopt zijt, hebben u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek, van slaaf of vrije, van mannelijk en vrouwelijk. Je zijt alle immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham naar de belofte erfgenaam. En dat is heel belangrijk, dat christenen beseffen dat zij erfgenamen zijn van die belofte. En niet van de wet. En dat is wat hij in hoofdstuk 4 het punt gaat maken. Van kijk, totdat het zaad kwam, stond gij onder voogdijschap in vers 2. Maar een erfgenaam is gelijk een slaaf, zolang die belofte nog niet gekomen is. En vers 2 zegt hij staat onder voogdijschap tot op het tijdstip dat door zijn vader tevoren bepaald was. God heeft tevoren bepaald wanneer dat tijdstip zou komen, wanneer die belofte en die erfenis zou gegeven worden. En nu hebben zij de erfenis gekregen. En wat doen zij? Ze willen teruggaan naar de slavernij. En wat zegt hij in vers 7? Gij zijt dus niet meer slaaf, doch gij zijt zoon. En indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook een erfgenaam door God. En wat zegt hij in vers 8? Vroeger, toen gij God niet kende, toen diende gij goden die het in wezen niet zijn. Toen de Galaten nog nooit van het evangelie gehoord hadden, toen aanbaden zij allerlei afgoden. Maar het zijn geen goden. Want er is maar één God. Maar wat zegt hij in vers 9? Nu je echter God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij dan terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken? Nee, ze wilden zich niet meer dienstbaar maken aan die afgoden. Ze wilden zich nu dienstbaar gaan maken aan de wet. Aan de slavernij van de wet van Mozes. Want wat zegt hij in vers 10? Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees, zegt hij, dat ik mij wellicht te vergeefs voor u heb ingespannen. Ze wilden van de ene slavernij waaruit ze ontsnapt waren, zich gaan overgeven aan de andere slavernij. De slavernij van de wet van Mozes. dan gaat hij een iets of wat persoonlijke nota toevoegen aan. Laat ook zien hoe intens de band was tussen Paulus en de gelaten. Hoe nauw hij met hen heeft samengeleefd. Hoe goed hij hen kent. Hoe kwetsbaar het was voor hem wat er gebeurde. Hoeveel pijn hem dat deed. Wat zegt hij in vers 16? Ben ik dus een vijand van u geworden nu ik u de waarheid zeg? Hij had een leven voor hen overgegeven. We hebben gezien tijdens Handelingen 14. Hoe Paulus van de ene stad werd weggejaagd naar de andere. Maar hij volhardde in de prediking van het evangelie uit liefde voor de mensen die verloren waren. En nu zijn die mensen die de waarheid aanvaard hebben, die gaan Paulus als een vijand bezien. Oh, zeg je wel een echte apostel? Die woorden die jij spreekt, zijn dat wel woorden van God? Hij zegt in vers 19, mijn kinderen, terwille van wie ik opnieuw weer doorsta. We proberen het beeld voor ogen te halen. Een vrouw die baart, hoop pijn, we moeten het de zusters niet vertellen die kinderen hebben gekregen, een hoop pijn en dan komt dat kind daar en wat Paulus meemaakte beschrijft hij als, ik heb opnieuw weeën, ik moet u precies opnieuw baren, totdat Christus in uw gestalte verkregen heeft. Ik zou wensen dat ik op dit ogenblik bij u was en op een andere toon kon spreken, want ik ben een zorg over u. Paulus was enorm bezorgd over de toestand van de gelaten. Dan gaat hij een allegorie maken, een vergelijking maken tussen Hagar en Sara. Sara die een zoon had en Sara was de vrije en Isaac was de zoon van de vrije. Maar dan had je ook Hagar de slavin en Ismaël de zoon van de slavin. En dat is een vergelijking uit het Oude Testament, we gaan het niet helemaal lezen, maar de conclusie die hij maakt in vers 29 is deze. Zoals destijds hij, die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was, vervolgde, zo ook nu. Maar wat zegt de schrift, zegt hij in vers 30? Wat leerde de schrift over die vervolging van de slaaf ten opzichte van de vrije? Zend de slavin weg met haar zoon. Want de zoon van de slavin zal in geen geval erven met de zoon van de vrije. Wie wilde de christenen in Galaten zijn? Zij wilden terug de zoon van de slaaf zijn. Zij wilden terug naar de wet gaan. Onder de slavernij komen. Want wat had hij gezegd in vers 25? Het woord Hagar van hoofdstuk 4 betekent de berg Sinaï in Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij. Christenen zijn geroepen om vrij te zijn, niet om gebonden te zijn en om terug te keren naar de vloek van de wet van Mozes. En dat is ook wat hij in hoofdstuk 5 zegt, vers 1. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houd een stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. Zie ik Paulus zeg u, indien jij u niet laat besnijden, vers 2, zal Christus u, indien jij u laat besnijden, zal Christus u geen nut doen. Nogmaals betuig ik aan ieder die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de gehele wet na te komen. Gij zijt los van Christus, als gij door de wet gerechtigheid verwacht, buiten de genade staat gij. Vers 7, gij liep goed. Er was een tijd dat ze Paulus hadden geloofd, toen hij daar was, toen hij predikte. Nog voordat die valse leraren waren gekomen, zij liepen goed. Maar wat zegt hij? Wie is u in de weg gekomen? Wie is er op uw pad gekomen? Wie is er in uw leven gekomen dat je aan de waarheid niet meer gehoorzaamt? Die overreding kwam niet van hen die u roept. Jezus had dat niet gezegd, dat zij dat moesten gaan leren. Dat was een valse leer. Een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. In vers 11 zegt hij, wat echter mij betreft, broeders, indien ik nog de versnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? als Paulus predikte dat je als christen ook de wet van Mozes moest navolgen en u moest laten besnijden, waarom hadden die Joden dan zoveel problemen met hem? Waarom werd hij dan specifiek door de Joden, hebben we gezien, Handelingen 13, 14, waarom werd hij telkens uit de stad gejaagd, omdat de Joden niet konden verdragen wat hij leerde, als hij de besnijdenis predikte? Paulus predikte dat niet. Paulus predikte heel iets anders. Paulus predikt het geloof in Jezus Christus. Dan gaat hij nog wat praktische richtlijnen geven. In vers 13, gij zijt geroepen broeders om vrij te zijn. En dan komt iets waar we vandaag ook vaak mee te maken krijgen. De vrijheid in Christus. Veel mensen zeggen, oh, je bent vrij om te doen wat je wilt. Paulus zegt, je bent geroepen om vrij te zijn. Gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Dan gaat hij een opsomming maken van mensen die door het vlees wandelen en door de geest wandelen. En in vers 16 zegt hij, wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees, deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Een christen doet niet wat hij maar wil doen. Die leeft door het geloof in Christus Jezus naar liefde. Dan gaat hij een hele opsomming geven waarvan hij uiteindelijk ook zegt in vers 21 op het einde, mensen die zulke dingen bedrijven, die gaan het koninkrijk van God niet beërven. En dan gaat hij een opsomming geven van hoe die vrijheid in Christus gebruikt moet worden om die goddelijke natuur aan te doen. En dan gaat hij ook zeggen wat dat is, die goddelijke natuur. En dan besluit hij zijn brief ook door de christenen in Galatië aan te moedigen, in hoofdstuk 6, van kijk, als er bij u iemand een overtreding heeft gemaakt, die wordt daarop betrapt, help die broeder, help die zuster, in een geest van zachtmoedigheid. Waarom? Kijk naar uw eigen, want je zou zelf ook eens in verzoeking kunnen komen. Hoe wilt jij dan dat met u wordt omgegaan? Daarom moeten christenen elkanders moeilijkheden verdragen. Zo zal de wet van Christus vervuld worden. Wat zegt hij in vers 7? Wat moesten de christenen in Galatië beseffen? Wat zij aan het zaaien waren, dat zouden zij ook oogsten. Als zij zouden blijven volharden in het navolgen van die dagen, van die jaren, van die wetten van het Oude Testament, dan zouden zij buiten de genade en buiten Christus staan. Wat zij zaaiden, zouden zij oogsten. Vers 8, wie op de akker van zijn vlees zaait, zal uit zijn vlees er verderf oogsten, maar wie op de akker van de geest zaait, zal uit de geest eeuwig leven oogsten. En daar moesten zij in aangemoedigd worden. Laat die wet voor wat het is. Erken welk nut die heeft gehad. Leer uit de voorbeelden van wat zonde is en wat niet. Maar leef nu door het geloof in Christus Jezus. En dat is wat hij ook zegt in vers 11. Laat ook weer zien hoe nauw het hem aan het hart lag. Hoeveel pijn het hem deed om te zien wat de gelaten aan het doen waren. Ziet met hoe grote letters ik u eigenhandig schrijf. De meeste brieven die Paulus heeft geschreven, heeft hij gedicteerd. Heeft iemand anders opgeschreven. Maar dit lag hem zo nauw aan het hart, dat hij zelf die brief heeft geschreven. Hij wilde dat de christenen dat zagen. Dat ze goed zouden nadenken hoe ernstig het was waar ze mee bezig waren. Vers 12, alle die zich uiterlijk goed willen voordoen, trachten u te dwingen tot de besnijdenis. Alleen om niet vervolgd te worden ter wille van het kruis van Christus Jezus. Want zij die zich laten besnijden, vers 13, houden zelf niet eens de wet. Doch zij willen dat jij u laat besnijden, opdat zij op uw vlees roem kunnen dragen. Maar ik mogen ervoor bewaard blijven, te roemen anders dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Waar moeten we roemen? De wet van Mozes? Absoluut niet. In het kruis van Jezus, daar moeten wij in roemen. Het geloof in Jezus. Het evangelie, de waarheid van het evangelie. De woorden van Jezus, zijn apostelen. Door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Vers 15, want besneden zijn of niet besneden zijn, betekent niets. Maar of men een nieuwe schepping is. Dat is waar het om gaat. Zijt jij een nieuwe schepping in Christus Jezus? Zijt jij geschapen naar het beeld van God? Zijt jij iemand die leeft door de geest van God? Of laat jij u leiden door het vlees? Wel, het vlees, daar zult je verderf uit oogsten. De geest, daar zult je eeuwig leven uit oogsten. Vers 16. Alle die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël Gods. Overigens vallen niemand mij lastig, want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met uw geest, broeders. Amen. Kunt je u inbeelden dat Paulus die brief geschreven heeft, wetende wat de toestand is, dat de zielen van deze broeders en zusters in Galatië op het spel staat? Hoe nieuwsgierig hij moet geweest zijn, hoe verlangend hij moet geweest zijn, als die brief werd opgestuurd, en niet met de post, maar iemand meegegeven, hoe zouden zij daarop gaan reageren? Wat is het gevolg? Gaan ze luisteren? Paulus had hen lief. Paulus wilde niet dat zij verloren zouden gaan. Maar ze moesten wel hun gedachten terug vernieuwen naar de waarheid van het evangelie. En als zij die leugens zouden geloven van die Judese broeders, dan zouden zij voor eeuwig verloren gaan. Dus we zien dat conflict, dat is wijdverspreid in de eerste eeuw. En het is niet evident, heb ik dinsdag ook gezegd. Het is niet omdat er apostelen waren dat er geen problemen waren, integendeel. Het is niet omdat er wonderen en tekenen waren dat het allemaal vanzelfsprekend was. Maar we kunnen heel veel leren uit de woorden van Paulus, maar ook uit het voorbeeld van Paulus, hoe hij daarmee omging. Wat hij wel gezegd heeft, wat hij niet gezegd heeft, het geduld dat hij voor de dag heeft gebracht, de raad die hij gegeven heeft, die van God kwam, hoe ze daarmee moesten omgaan. En het is zo'n rijke brief, we zijn er nu even doorgelopen, het is me gelukt op 30 minuten, dat had ik niet gedacht. Maar daar staat zoveel in, bestudeer die brief, denk daarover na, wat de gevolgen zijn, wat dat betekent, al die woorden, de voorbeelden die hij aanhaalt. En word daardoor opgebouwd, voed uzelf daarmee, want die woorden zijn ook belangrijk voor ons. Amen.